Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 72, vers 8 en 9 is onze voorzang. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen, dag bij dag. En de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Het zijn de verzen 8 en 9 van Psalm 72. De gemeentebelijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, instemmend in haar hart met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laat ons bidden. Grootmachtig en eeuwig God, wiens toezicht over alles gaat, die alles weet en kent, die ook alles draagt door uw kracht, die uw woord uitzendt en de dingen zijn er. Gij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Gij spreekt en het is er, gebied en het staat er. En wij belijden voor uw aangezicht dat gij zo in het jaar dat bijna voorbij is, van zondag tot zondag ook uw woord hebt doen komen. Dat gij het zijt die de gelegenheid geschapen hebt om als gemeente telkens weer vergaderd te zijn rondom uw getuigenis. Dat gij het zijt die ons de kracht verleend hebt om in het midden onze gemeente uw woord te bedienen. Dat gij het zijt die ook ons en onze kinderen vergaderde onder dat woord, en die ons zo nog hebt willen toespreken van ogenblik tot ogenblik, en ons hebt willen oproepen om toch te gedenken onze Schepper in de dagen van onze jeugd en in de dagen van onze middelbare leeftijd en in de grijsheid. Opdat wij u zouden kennen en erkennen als de levende God, de Schepper van hemel en aarde. Opdat wij zouden zien in het licht en bij het licht van uw woord hoe de wereld voorbij gaat met al zijn begeerlijkheid. Hoe de glans van alle dingen snel vervluchtigt, indien gij er uw zegen niet overgeeft. Indien gij niet roepend bezig zijt om de dingen gestalte te geven, zo vergaan wij door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. O God, dat wij gedenken uw weldadigheid in het midden van uw tempel, in de dienst van woord en gebed, hoe gij aan ons gearbeid hebt en ons ook thans op deze laatste rustdag van het bijna vervlogen jaar weer te samen vergaderd om nog aan ons te arbeiden, nog ons het lieflijke evangelie te doen horen, nog ons te sterken om in die bediening der verzoening te staan in het midden van dit volk dat gij onder onze hoede hebt gegeven. En och, nu zijn wij allemaal tezamen arme zondaren met allerlei gebrek en allerlei tekort, en onze zonden en schulden vermeerderen we dagelijks. Wij beleiden het voor uw aangezicht dat wij niet kunnen bestaan, Heere. En dat wij ook onachtzaam zijn in allerlei dingen, mogelijk ook in de opgang naar uw huis in dit avonduur. In het plaatsnemen, in het zijn, in de voorbereiding voor de dienst des woords. Dat we vergeten hebben om de dienaar op te dragen, dat wij vergeten hebben om te vragen om een zegen voor ons persoonlijk en voor de gemeente en voor anderen die in nood zijn. Want wij zijn egoïsten en wij leven op onszelf aan en van u vandaan en van uw woord vandaan. O God, vergeef, doe verzoening over al onze zonden. Zie ons aan in de Heere Jezus Christus, die enige middelaar, wiens komst in het vlees we hebben herdacht. En geef dat wij nu ook nog weer een vrucht mogen hebben uit dat kerstwonder uw genade. Opdat wij waarlijk ook nog het kerstfeest thans mogen vieren in de geest des geloofs. De geest der genade en der gebeden. Die geest die het doet uitroepen tot u om genade. Die geest die overtuigt van zonde. Die geest die verenigt met Christus. Die geest die in alle waarheid leidt. En die het voor uw kerk uit Christus neemt en haar verkondigt. Leid ons in die verborgen rijkdommen en diepte des heils, opdat de eenzaamheid worden doorbroken door uw gemeenschap. Heere, zo dragen wij deze dienst en ons allen tezamen op aan uw genadetroon en bidden u, geef ieder persoonlijk zoveel beslag op het hart en in hun zinnen, dat ze luisteren moeten, dat zij met hun hart gericht zijn op dat ene wonder van uw heil. Opdat zij uw woord horen en we alle andere dingen eens even kwijt mogen zijn. Ja, dat het ons allen tot een zegen zij. Het zij tot bestraffing, tot verontmoediging of tot vertroosting en oprichting, dat wij u mogen zien, dat wij gesterkt worden in het geloof, dat de heiligen overgeleverd is, en dat gij nog altijd werkt, zolang het de dag deze wereld is, de dag der genaden, zolang het nog het heden genaamd wordt. Opdat de duivel en de dood niet met de winst gaan slepen, maar gij, o koning, de ere wegdraagt in en uit deze dienst. Wil zijn met alle zieken, met allen die in nood verkeren. Gij kent ze en wij dragen ze aan u op in hun bijzondere omstandigheden. Het zij dat zij op het ziekbed liggen, het zij dat zij in rouw gedompeld zijn. Wil gij met hen zijn en hen schragen en ondersteunen, opdat zij niet in opstand komen, maar zich aan u leren onderwerpen. Ja, dat zij ook uit dit alles een zegen voor hun eigen ziel mochten ontvangen, om tot hem gebracht te worden, die de dood verslonden heeft tot overwinning. Wil ons zo horen als wij vragen voor de bediening van uw woord, elders in onze gemeente, maar ook elders buiten haar, overal waar gij de gemeente vergadert. Wij bidden het alles van u, in de vergeving der zonde schenk het ons, uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, wij lezen Gods woord in het evangelie naar Johannes, het eerste hoofdstuk, de verzen 35 tot en met 52. Wij noemden u Johannes 1, vers 35 tot en met 52. Des andere daags, wederom, stond Johannes en twee uit zijn discipelen, en ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken, en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde, en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, terwijl is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jonas. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des andere daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem, volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, we hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem, kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem, van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem, eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Onze tekst vindt u in de laatste versen, de versen 50 tot en met 52. We lezen ze nog een keer. Nathanael antwoordde en zeide tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult ge de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmend en nederdalend op de Zoon des Mensen. Johannes 1, vers 50 tot en met 52. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst. De maandelijkse extra gave wordt ook in de derde collecte van u gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij van Psalm 71, de verzen 14, 15 en 16. Ik roem, O eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid, die zoveel glans verspreidt, zo heerlijk schittert uit de hoge. O Heer der legerscharen, wie kan u evenaren? Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed, zult gij mij weder levend maken, mij uit de afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. Dan zal ik blij van hart met luid en harp uw goedheid zingen, o heilig opperwezen, door Israël geprezen. Verzen 14, 15 en 16 van Psalm 71. Het is gemeente een merkwaardig verschijnsel van deze tijd. Dat juist bij het groeien van de grote trusts en gemeenschappen de mens zich steeds eenzamer gaat gevoelen. Het kan ook niet anders wanneer de mens zijn God kwijt is. De verwachtingen die hij koestert worden niet vervuld en zijn vrienden vallen bij het ouder worden weg en allerlei verbanden waarin hij dacht het leven te zullen vinden blijken teleurstelling te baren. In het drukke leven jacht een ieder aan hem voorbij en zo blijft hij alleen achter, terwijl in het uitzicht gesteld wordt de donkere schaduw van de dood. Het is koud en kil rondom het leven van de moderne mens geworden, die God uit het leven gebannen heeft en ook het woord. En daarom kan het niet anders of hij wordt nu zelf verbannen naar de eenzaamheid waar hij verbittert en verzuurt. In de eenzaamheid is het nooit uit te houden, want immers God heeft de mens geschapen tot de gemeenschap. En nu is er maar één redding voor die eenzame, als hij de stem van God nog eens mag horen, al is het maar dat hij weer teruggebracht wordt naar zijn kinderjaren, toen hij misschien aan moeders knie nog leerde het psalmversje op te zeggen en de naam Gods te belijden. Want de ware gemeenschap, de gemeenschap met God en met de naaste, is alleen maar in de gemeenschap met de levende God te vinden en vandaar met de naaste. Die gemeenschap heeft Christus verworven, doordat hij in de verlatenheid volkomen is ondergegaan en die verlatenheid heeft doorleden. Hij is er doorheen gegaan. Hij is niet eruit teruggekomen, hij is er doorheen gegaan. Ziet wat die gemeenschap inhoudt die Christus daardoor verworven heeft, waarmee met dat verwerven hij begonnen is van zijn vleeswording af, van de kribbe van Bethlehem af. Wat dat inhoudt, dat heeft nu Nathanael ondervonden, toen hij gebracht werd tot de gemeenschap met Jezus en zijn discipelen. Maar dan moeten we tegelijk er wat bij zeggen, want er wordt tegenwoordig wel veel gesproken over wat wij noemen de existentiële eenzaamheid en vereenzaming. Dat is dus het levensgevoel dat de moderne mens vervult. Maar bij Nathanael en bij een ieder die met Nathanael het om God gaat, komt nog iets anders. Dan is namelijk de eenzaamheid maar niet alleen existentieel wat het levensgevoel betreft, maar dan is ze vooral vanuit de verhouding getekend en gekenmerkt. Namelijk de verhouding tot God. En die verhouding is een verhouding van schuld. Vanwege de zonde, vanwege de breuk die er door ons is tot stand gebracht tussen onze God en ons bestaan. En juist die kloof benauwd, daarmee zat Nathanael. En daaruit komen dan alle andere vragen voort. Want wie vanmorgen onder het woord is geweest, weet het, dat wij bij Nathanael hebben stilgestaan en hem hebben zien worstelen in de vereenzaming ten opzichte van de belofte. Omdat hij naar de Messias haakte, naar de verlossing, de vervulling van de belofte. En hij zag het niet dagen. Hij zag alleen maar nacht. Anderen gingen hem voor. Hij kon het niet geloven. Dat alles, dat heeft verband met elkaar. De nood, de scheiding, de eenzaamheid. Vanwege zonde en schuld. De eenzaamheid van het niet kunnen geloven en daardoor er buiten te staan, buiten de kring. O, de zonde scheppen zo'n grote afstand. De belofte falen. Het ongeloof en de twijfel grijpen dan zo diep in het hart in. Zij willen hun laatste kansen nog waarnemen. En toen kwam daar dat woord. Dat lieflijke woord van die eenvoudige Filippus. Kom en zie. Ik heb de zon voelen schijnen. Ik heb in de zon gezeten. Ik zit er nog in. Kom en zie. Want hier is de zon der gerechtigheid. Och, en nu had Filippus Nathanael niet meegekregen, als niet de Heere zelf in dat woord van Filippus was. Maar zijn trekkende liefde is oneindig ver. Op verre afstand weet hij ze te vinden en te grijpen en te trekken. Want hij is nabij. En zo was er één. Die ene, die Jezus, die Filippus geroepen had, was bij Nathanael, eer dat Nathanael het wist. Ja, dat is toch een gezegende klacht dan, die uit de diepte van Nathanaels hart opkwam. Gezegende zondeklacht, gezegende worsteling. Om het Messiaanse heil, gezegende gang uit Galilea naar de Jordaan. Want het is de trekking van Jezus, alvoor we het weten. Zo wordt aan Jezus voeten die naamloze eenzaamheid alleen maar opgeheven. Wanneer zijn trekkend woord ons erbrengt, kom en zie. Nathanael kwam tot het besef dat er maar één was die zijn hart kende, die hem doorgrondde. Vanwaar kent gij mij? Dat was de vraag van verwondering, maar echt uit de diepe nood gesproken. De Heere kende zijn hart en doorgrondde hem. En daarin ontwaarde hij, zag hij, bemerkte hij een ontzaglijke liefde. O, die liefde van Christus. Die liefde waarin hij zijn bloed immers gestort heeft. Die uitnemende liefde is machtig om rotsen te verbrijzelen en te doen smelten. Wel nu, toen dat besef de ban van de eenzaamheid doorbrak, brak het geloof door. Dat geloof dat nooit een naam gegeven kan worden. Maar het is er. En het breekt door met een kracht onweerstaanbaar. Zodat de morgenster opgaat in ons hart. Rabbi, zo moet het eruit. Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning Israëls. O zalige doorbraak. Zalig zien van de eeuwig gezegende heiland. Hij zag niemand dan de mens.
Niets dan de mens. Geen stralenkrans was om het hoofd van Jezus. Niets heerlijks was aan hem. Hij zag alleen maar een mens. Maar het woord Gods, dat was het wat zijn ziel brak en wat zijn ziel oprichtte. En zo zag hij de gekomen Messias, de beloofde koning. Gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de koning Israëls. Vraag niet of Nathanael al die woorden die hij daar ineens uitsprak, gevat heeft, begrepen heeft, werkelijk in de diepte verstaan heeft, o nee. Hij is de andere vooruitgesneld in de woorden en in de belijdenis. Gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de koning Israëls. De Zoon Gods, dat hadden de anderen nog niet beleden. Hij snelt ze allemaal vooruit. Maar het wil niet zeggen dat hij het al verstaat allemaal. Nee, daarom komt hier een woord van de Heere zelf tot hem. Dat hem vol geheimnis, vol verwondering vervult. Let erop hoe hij nu het woord rabbi uitspreekt, mijn meester. Daarstraks, toen hij die vraag van verwondering stelde, waarvan kent gij mij, had hij hem die naam nog niet eens waardig gekeurd. Maar nu herkent hij hem als de gezondene Gods. O, dat woord van die alwetende liefde had Nathanaëls hart verbroken. Maar het ene woord is machtig genoeg om alles weg te nemen wat er aan stapels van weerstanden zich hadden opgehoopt. En zo ging de deur open tot de gemeenschap met de kerk. Eenzaamheid is erg. We kunnen niet genoeg denken ook aan eenzame mensen. Als we er de tijd en de gelegenheid voor gehad hebben, dan hoop ik dat we ook in deze dagen aan ze gedacht hebben. En ze eens bezocht hebben. Of op de een of andere manier hebben laten voelen dat we aan ze denken. Eenzaamheid is zo'n verschrikkelijk iets. Is iets waaraan geleden wordt door duizenden bij duizenden. Maar nu uit de eenzaamheid van ongeloof en twijfel, van zonde en schuld, gebracht te worden in deze gemeenschap der liefde van Christus, dat is nog oneindig veel meer. Dat is onbegrijpelijk rijk en heerlijk. Zo werd Nathanael binnengeleid in de gemeenschap van de discipelen van Jezus, in de gemeenschap der kerk. En ziet, daarin lag nu bijzonder een heerlijk en rijk leven voor hem open. Want nu zal de Heere hem verder gaan onderwijzen. In de kerk des Heeren, onder de discipelen van Christus, is een leermeester die trouw ons bij zich op school neemt. En zo nodig apart, om ons lessen bij te brengen die we nooit meer vergeten. Zo sprak de Heere tot Nathanael, omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. De Heere had getoond, nietwaar, dat hij Nathanael doorzag. Deze alwetendheid van Jezus ten opzichte van Nathanael, het deed toen het geloof doorbreken, daar was de liefde in. Dus het geloof brak door. Maar nu wordt hem onderwezen dat hij daarmee staat aan het begin van een leerschool. Aan het begin van een weg waarin wonderen op wonderen gestapeld zullen worden. Wat is het geloof toch een wondere zaak. En wat is het heilsgeheim van Gods genade, dat hij aan zijn kinderen aan zijn gunstgenoten openbaart. Het toch een wondere rijkdom. Als de Heere deze dingen zegt, gij zult grotere dingen zien dan deze, dan kunnen we niet anders denken dan aan alles wat nu Nathanael met alle andere discipelen mee zal maken in de tijd van de rondwandeling op aarde. Daar zal de Heere Jezus de almacht en de barmhartigheid van de Vader openbaren jegens het verlorene. Hij zou het land doorgaan immers goeddoende en genezende allen die kwalijk gesteld waren. Hij zou de melaatsen genezen, de doven doen horen, de blinden doen zien. Hij zou de kreupelen oprichten, hij zou de doden tot het leven terugroepen. Steeds duidelijker zou het worden dat de Vader hem gezonden heeft, dat hij waarlijk die is die nu Nathanael mocht beleiden, de Zoon Gods, de Koning Israëls. En de discipelen, ze zouden aan zijn voeten mogen zitten, om het onderwijs telkens weer te horen, in zijn gelijkenissen, in al zijn redevoeringen die hij zou houden. Zij zouden zien hoe hij macht heeft over de zeeën, hoe hij macht heeft over de duivelen, hoe hij mensen van de duivelen bezeten zou redden van deze machten. Grotere dingen, Nathanael, zult gij aanschouwen. Ja, ook dingen waarvan Nathanael nog niet het minste vermoeden kon hebben. Wat wist hij immers, ook al kende hij de Bijbel wel. Hij was beslist wel thuis in de schriften, in de wet van Mozes en de profeten. Maar wat wist Nathanael nochtans van dat geheim dat deze meester als een lam ter slachtbank geleid zou worden, als een schaap stemmeloos voor het aangezicht van zijn scheerders? Wat wist Nathanael van dat geheimnis der verzoening, dat God zijn eigen zoon zou opeisen, opdat hij door het wraakzwaard van Gods gerechtigheid getroffen zou worden? Wat kon Nathanael daar allemaal nog van verstaan, dat de herder der schapen geslagen zou worden en dat de kudde uiteengeslagen zou worden? Wat wist hij allemaal nog van dat werk der verzoening? Het was hem alles nog een verborgenheid. Het was hem omsluierd. Hij had wel beleden. Hij zei de Zoon Gods. Hij zei de Koning Israëls. Maar wat dat allemaal inhield, het was voor hem een grote verborgenheid. Nathanael, gij zult grotere dingen zien dan deze. Wat wist Nathanael van de paasklokken die eenmaal luiden zouden en die melden zouden de opstanding uit de doden van de knecht des Heren? Laat staan dat er iets voor hem zou zijn gaan schemeren van de hemelvaart des Heren en van het zitten aan Gods rechterhand. Dat alles lag nog buiten het gezichtsveld van Nathanael, maar ook van de jongeren. Het was alles nog verborgen. Zou al deze heerlijkheid ontsluierd zijn, dan zou het Pinksteren zijn geworden. 3 jaren waren ze dan verder. Dan zouden de jongeren door de Pinkstergeest, achter de heilsfeiten staande, in mogen blikken in die heilsfeiten en verstaan de vleeswording des woords, het kruis, het graf, de opstanding ten derde dagen, de hemelvaart. En zullen ze zeggen, wij zien Jezus met heerlijkheid en met eer gekroond. Maar dat alles is nu nog een verborgenheid. Het zegevieren over de hel en over de duivel en de afgronden. Nee, zij wisten niet van die geweldige machten nog af. In die zin waarin ze ze zouden aanschouwen, als ze de worsteling van nabij van de Zoon God zouden waarnemen, als ze die enige held zich zouden zien krommen onder de last van zonde en plagen, als ze hem uitgemergeld zouden zien hangen op het vloekhout des kruises in zijn grondeloze en eeuwige liefde. Grotere dingen, dat alles lag nog verborgen, het zou nog geopenbaard worden. Maar wat de discipelen niet konden doorgronden nog, dat had Jezus voor zich, van de beginnen af aan. Toen hij de Nathanael tot zich zag komen, en Nathanael viel aan zijn voeten: gij zijt de Zoon Gods, de Koning Israëls. Toen zag die dierbare Emmanuel alles voor zich, wat hij als Zoon Gods en als Koning van Israël zou hebben te vervullen naar de opdracht van zijn vader. Maar daar zag hij ook die weg door lijden tot heerlijkheid, kruis tot kroon, door de hel naar de hemel, en dat zijn vader tot eer en zijn kerk tot zegen, zijn bruid, waarvoor hij gekomen was op aarde. Zo overzag Jezus zijn ganse weg. Eerst zou hij als profeet meer naar voren treden, zou hij zijn weg gaan met onderwijs. Denk aan de bergreden. Langzamerhand zou zijn hoge priesterlijke arbeid meer naar voren treden, zou meer voor de dag komen dat hij als het offerlam moest opgeofferd worden voor de zonde, en dat het ging in de weg van zijn zelfovergave op het kruis. Toen ging hij zijn jongeren onderwijzen dat hij lijden moest en sterven moest, ten derde dagen weer opstaan. En dan, door deze priesterlijke overgave tot het enige slachtoffer voor de zonde, zou het gaan door de nacht tot de dag van zijn koninklijke heerlijkheid, als hij over hel en dood zou triomferen, om dan op de troon bij zijn vader te zitten. Het open graf, de hemelvaart, hij zag het alles voor zich, door lijden tot heerlijkheid. Grotere dingen. Nathanael, gij zult grotere dingen zien. Maar gemeente, let erop dat in het afwerken van dat wondere heilsprogram, naar het gemaakt bestek, naar het bestek van God drieënig, dat bij het afwerken van dat programma het voor de discipelen zou gaan door de afgronden heen, door de diepte, door de dood, door het verlies van hun leven. Want immers, zij zouden juist bij al deze dingen een zaligmaker leren kennen, die geheel en al tegen alle verwachting en alle gedachten en alle voorstelling en alle redenering ingaat. Zij zouden aan de dag komen als mensen die niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. Zij zouden te horen krijgen: en Simon, ga achter mij, Satan, gij verstaat het niet. Die grotere dingen, die zouden gezien worden alleen maar in een weg van afsnijding, van omkomen met hun eigen voorstellingen, met hun eigen gedachten, met hun eigen wereld. O wondere diepte der wijsheid Gods. Immers, als de herder geslagen zou worden, dan zouden de schapen verstrooid worden. Dan zou het gaan in de nacht, waarin zij dachten hun leven verloren te hebben voor altijd. Hun uitzicht en hun verwachting. Want och, de Heere had mogen zeggen dat hij ten derde dagen zou opstaan. Maar toen dat uur der benauwenis kwam, waren ze het alles vergeten. En hadden ze er geen greep op dat woord Gods. Als niet die stervende Jezus, als niet die Jezus in het graf hen had vastgehouden, waar waren ze gebleven, ondergegaan in de wanhoop. Maar hij hield ze vast, ook een Thomas, zodat hij komt tot het mijn Heere en mijn God. Gemeente, wij hebben u getekend hoe de gang der kerk was tijdens de gebeurtenissen der heilsfeiten. Hoe daar dus een voortgaande ontplooiing was, ook in de kennis van de discipelen. Grotere dingen, Nathanael, zult gij zien. En die grotere dingen zouden ze zien in een weg van kruis, van afsnijding, van omkomen met zichzelf. Maar zo zou de genade verheerlijkt worden en roemen tegen de dood. En zouden zij prijzen vrije genade. Het is op het ogenblik nog niet anders. In de ontplooiing van de kennis van Christus in het hart van de ware Godvrezenden. Zeker, natuurlijk moeten wij in rekening nemen dat er veel meer kennis is van de heilsfeiten nu wij na Pinksteren leven dan dat de discipelen nog hadden. Dat spreekt vanzelf, want de discipelen stonden voor die heilsfeiten en voor de uitstorting van de Heilige Geest. Nu is de Heilige Geest na de gebeurtenissen van kerst en van Goede Vrijdag en Pasen en Hemelvaart komen inwonen in de kerk. En daarom onderwijzen we al aan onze jonge kinderen op zondagschool en catechisatie. En prediken we het evangelie van de verrezen levensvorst. En van de Heilige Geest die uitgestort is. Maar het gaat nu om een persoonlijke kennis in ons hart. De geloofskennis. De bevindelijke kennis. Het bevinden van het heil in ons leven, zodat het daar een kracht heeft, dat woord God, dan is er ook diezelfde ontplooiing wat de kennis betreft. Zie, enkele dingen willen wij noemen om het duidelijk te maken en ook om lering te geven voor deze en gene. Als door het wederbarend werk van Gods geest, in aanvang we overtuigd van zonde en schuld, in de nood daarvan, in de nood van onze vervreemding van God, aan Jezus verbonden worden, in aanvang, dan komt het meest zijn leraarschap naar voren. Dan is het meest dat hij de profeet is, de leraar. Dat wij naar hem horen willen, dat we naar zijn woord uitgaan, dat wij willen luisteren wat er van hem gezegd wordt, zodat wij grijpen naar de schriften om daaruit onderwezen te worden. Het profetisch ambt van de Heere Jezus Christus komt meer naar voren nog dan die anderen, maar zijn onderwijs brengt ons dan in het ontdekken aan eigen verdorvenheid, aan het meer en meer verstaan dat wij in en in zondig zijn, verkeerd tot in het diepst van onze ziel. Dat wij voor God nooit iets goeds kunnen voortbrengen overeenkomstig zijn wet, ook bij de noodzaak om gewassen te worden door het bloed en door de geest van de Heere Jezus Christus. Daar wordt ons meer en meer duidelijk het priesterwerk van deze zaligmaker, hoe zijn verzoeningsoffer moest gebracht worden, opdat we met God zouden worden verzoend en vrede zouden krijgen door zijn bloed voor tijd en eeuwigheid. Op grond van dat verzoeningswerk alleen kan het koningschap van Christus in ons hart worden opgericht, zodat wij aan hem verbonden, door hem gereinigd, gewassen in zijn bloed, buigen aan zijn voeten, als onze koning, ons van Israëls God gegeven. Daar buigen we aan zijn voeten neer, niet als een vreemde, maar als een gekochte bruid, wiens ik ben. Zo beleed Paulus, gekocht met het bloed, die ik ook dien als mijn eeuwige koning. Natuurlijk zijn die drie ambten niet zo gescheiden dat er eerst niets van de priesterlijke liefde in is en later niets meer van het profetische, nee, ver vandaar. Want ze liggen in één gestrengeld. Christus is één als profeet, priester, koning. Zo is hij profeet als priester en is hij priester als profeet. Zo is hij koning en beide zijn ook in dat koningschap opgenomen. Het priesterwerk en zijn profetische bediening. Maar dat neemt toch niet weg dat er toch wel een bepaald ambt, een bepaalde bediening van dat ambt op de voorgrond kan treden. En daarom is het ook in het leven van Gods kerk en van Gods kind. En het is leerzaam dat wij daar iets van verstaan mogen. Want immers, als wij dan achter den Heere getrokken worden. Als wij de uitnodiging der kerk mogen opvolgen. Kom, doe als wij en ga met ons. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Laat ons den Heere dienen, voeg u onder zijn juk. Mijn zoon, mijn dochter, geef hem uw hart. Keer af van uzelf en van alles wat schoon schijnt, maar alles schijn is. En geef u aan den Heere zijn dienst. Dan mag u met de kerk meereizen. Dan is uw keus, als u die volgt, een gezegende keus. En ziet, dan juist gaat de Heere verder onderrichten. Dat kan meer in één liggen, dat kan korter zijn, dat kan langer zijn. Voor ieder heeft de Heere zijn eigen methode en zijn eigen weg. Daarom moeten we nooit de weg van een ander als een norm aanleggen voor ons of voor de ander, of onze eigen weg aan de ander voorleggen als norm, want de Heere is vrij in zijn doen. Maar hij brengt ze alle tezamen daar waar ze op zichzelf de dood schrijven en waar Christus verheerlijkt wordt in zijn dierbaar middelaarswerk. Maar dan juist zal, als we in de kennis van dat offer van Christus gegrond worden, als we alleen dat bloed der verzoening aan het hart gesprengd kennen, opreizen die hele middelaarsbediening in ons leven, zodat wij vanuit het centrale zoenoffer van Christus ook hem als onze raadsman en leidsman mogen kennen en aanroepen, dat hij ons leidde naar Gods raad. En dat hij in dat zoenoffer ons bij de Vader vertegenwoordigen. En dat de Vader in zijn liefde ons beminnen. En ook dat wij hem als onze koning begroeten. Die ons kocht met zijn dierbaar bloed. Maar die nu ook regeert door zijn woord en geest. Om ons te leren strijden. Die koninklijke en wettige strijd tegen de zonde, de duivel en ons eigen vlees. Zodat wij niet in eigen kracht en door eigen woord en door eigen vroomheid overwinnen. Maar alleen overwinnen in zijn bloed, in zijn kracht, door zijn geest. Ziet, zo geldt het ook voor ons. Gij zult grotere dingen zien, Nathanael. De Heere wil onderwijzen, zichzelf verheerlijken in het leven der kerk. Zo wordt die kennis des Heeren ontplooid aangaande dat drievoudig ambt van de Heere Jezus Christus. En ach, dan is het zo, gemeente, dat als we zo aan hem verbonden worden en we zo uit hem leren leven, dat wij niet meer worden, maar wel minder. Dat hij echter groter wordt en steeds rijker en voller. En dat wij zeggen, wat de koningin van Scheba beleed, de helft is mij nog niet aangezegd. Zo zit er voortgang in. Het is een levende zaak. Het is niet een stilstaand water. Stilstaand water dat bederft. Het is levend water. Het stroomt. Daarom is het helder. En bij tijden zo helder dat we dwars doorheen kijken tot de bodem van Gods vrije genade. Van zijn eeuwige verkiezing. Daarom kan het ook nooit echt en goed zijn als er zogenaamde kleintjes zijn die bij een ditje en bij een datje kunnen blijven leven zonder dat zij eigenlijk gestimuleerd worden, uitgedreven worden, uit het nest gestoten worden, zoals de adelaar zijn jong uit het nest stoot, opdat het leert vliegen. Wie op zijn droesem stil ligt, die kan altijd nog in het winkeltje van Mozes wel wat kopen en vinden en vasthouden. En die heeft daar genoeg aan, met zijn ditjes en met zijn datjes, zonder dat hij om Christus verlegen wordt, zonder dat het zoenoffer van Christus een plaats in zijn leven en in zijn hart verovert. Maar anders is het op de leerschool van de Heere Jezus Christus en van zijn geest. Daar komen ongelukkigen met zichzelf. Die zichzelf wegwerpen. Die roepen om licht. Zij worden steeds meer afgesneden. Van eigen gronden. Van eigen voorwaarden. Van eigen gestalten. Hoe dierbaar die ook zijn. Zij verliezen het. Als grond, zij zullen ze terugkrijgen in de Heere. Maar dan hebben ze eerst verworven die grote parel van grote waarde. Hoe blij we ook zijn als we bepaalde discipel trekken van bij deze of gene mogen ontdekken naar we in de liefde denken waar te kunnen nemen. Toch verblijdt ons dat het meest als die discipel door dat wonder gegrepen wordt in het verlies van zijn eigen bestaan, door dat wonder der verzoening in het bloed van Christus. O, mogen daar naar veler hart hunkeren, naar die grotere dingen. Niet omdat ze te hoog zijn, het zijn geen hoge dingen. Nee, het zijn grotere dingen En hoe groter, hoe lager ze geopenbaard worden. In de diepte, in de verootmoediging. Daar bloeit de myrte. De Heere voegde er nog een woord aan toe. Voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij, voorwaar, zeg ik u, amen, dat woord, dat wordt wat gehoord in de schrift, amen, het wil telkens met nadruk het op het hart binden. Gemeente, als we dat lezen, als we dat horen, bedenk dat het een woord van God is, het moet in uw ziel ingegrift worden. Amen, ik zeg u, het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan die stad. Dat was die stad die het woord van Christus verwierp. Dat is heden het kerkvolk, dat is heden de man, de vrouw, de jongen en het meisje die het evangelie van Christus als niets achten. Amen, ik zeg u. Ik ken u niet, zo zal het klinken tot degene die menen dat zij grote dingen gedaan hebben, maar zij zijn innerlijk vervreemd van het offer van Christus en vervreemd van God gebleven. Amen. Zo kregen ook de discipelen te horen, indien gij geloof had als een mosterdzaadje, gij zou tegen die berg zeggen, ga heen. En hier en kom hier derwaarts en hij zal heen gaan en niets zal u onmogelijk zijn. Amen, zegt ook hier de Heere. Voorwaar, zeg ik u lieden. Van nu aan zult gij de hemel zien geopend. En de engelen Gods opklimmend en nederdalend op de Zoon des Mensen. De hemel geopend. De hemel gesloten. Dat is de prediking die van het paradijs af tot de mens moet worden gebracht. De engelen God stonden met het vlammig lemmen, met het zwaard aan de ingang om de weg naar de boom des levens te versperren. Een gesloten hemel. Want de toren Gods wordt geopenbaard. Van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Ik zal uitblussen al uw licht. Zo klinkt het de mens tegen. Buiten Christus. Van nu aan zult gij zien de hemel geopend. Christus heeft gehangen onder een gesloten hemel. Die was van koper. Hij heeft daar gehangen, terwijl het daglicht hem niet gegund werd en de nacht zich rondom hem legerde. Hij heeft de sleutel verworven om de hemel te ontsluiten. Een open hemel, die heeft Christus voor zijn kerk verworven. Buiten hem is er een gesloten hemel. In hem een geopende hemel. Johannes zag op Patmos de hemel geopend. En nabij God en vlakbij de troon en rond de troon. De 24 ouderlingen, beeld van de kerk. In het huis mijns vaders zijn veel woningen. Anders zou ik het u wel gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij heeft de sleutel van de hemel. Van nu aan zult gij zien de hemel geopend, hoort u het? Wanneer was dat? Wanneer zou Nathanael de hemel geopend zien? Toen hij beleden had. Gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls. Van die belijdenis af, van die kennis af, van dat buigen af aan de voeten van die gezegende Koning. Van dat roemen in hem zou hij zien, de hemel geopend. Nooit buiten Christus om, Nooit op grond van een kenmerkje. Of van dit of van dat of van een gestalte. Maar alleen in het zien op Christus. Alleen in het kennen van hem. Zou hij zien de hemel geopend. En de engelen Gods nederdalende. Of opgaande en nederdalende op de zoon des mensen. Zalig zien in het geloof op die zoon des mensen onder een open hemel. O, hoe wordt hij ons getekend in het woord. De hemelen geopend, reeds in Efrata's velden ontsloten ze zich. En kwamen de engelen om de roem van het kind te bezingen. Bij de doop van Jezus werd de hemel geopend. Deze is mijn geliefde zoon, in wie al mijn welbehagen is. Hoort hem. Ja, gij zult zien de hemelen geopend. Boven Christus is niet alleen bij ogenblikken de hemel geopend, maar ten alle tijden, want de engelen Gods klimmen op en neer. De engelen brengen langs de ladder Christus zijn verdiensten, zijn werk, zijn arbeid, zijn bloed, zijn tranen, zijn lijden. Van ogenblik tot ogenblik voor het aangezicht van de Vader. En het welbehagen, de liefde van de Vader wordt teruggedragen naar de aarde langs deze ladder Christus. Wonderlijk mysterie. Daar hangt het lam Gods. Daar hangt de middelaar Gods en der mens. Aan het vloekhout. Onder een gesloten hemel. En toch is hij het voorwerp van de liefde des Vaders. In die zin dan dat de Vader ziet dat aan zijn recht en aan al zijn deugden voldaan wordt. Dat hij verheerlijkt wordt en dat de zoon zijn kind niet anders wil dan de Vader de prijs geven die hem toekomt om zijn kerk te lossen. O mysterie, een gesloten hemel en toch een open hemel. Onbegrijpelijke wonderen en wegen Gods. En zo hebben de engelen Gods, de zoon des mensen, gediend in zijn vernedering. Hem gediend in zijn verhoging. En nu is hij de ladder, waarlangs de engelen opklimmen en neerdalen. Tot de kerk. Zij zijn gedienstige geesten. Zij brengen het heil. Zij brengen de zegeningen af. Zij brengen beveiliging en bewaring in allerlei nood en dood. En wordt Gods kind hier weggerukt voor een ons onbegrijpelijke wijze. Plotseling, wat wij zeggen of wat wij noemen een ongeluk, zijn de engelen daar om toch die ziel te dragen in de schoot van Abraham en het stof. Zal rusten in hopen. De engelen Gods klimmen op en neer. Langs de ladder. Langs de Heere Jezus Christus. En Stefanus heeft het gezien. Stefanus zag het toen hij daar wegzonk onder de stenen. Hij zag de hemel geopend. En Jezus staande aan de rechterhand Gods. Zo bad hij. Heere, ontvang mijn geest. Voorwaar, Nathanael. En gij allen die de verschijning van onze Heere Jezus Christus liefgekregen hebt in onverderfelijkheid, gij zult in de grootste aanvechting de hemel geopend zien. En de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Amen. Zingen we met elkander Psalm 118, het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Achtste vers van Psalm 118.
Wij bedanken u voor deze dienst en voor uw gaven, voor alles wat gij ons hebt willen schenken in de loop van deze dagen. Dan kunnen we er wel eens tegen opzien. En als we dan terugzien, mogen we alleen maar zeggen, Heere, we zijn beschaamd geworden onder uw vele geschenken. O, wil met ons gaan. Geef dat als wij naar het einde van deze jaarkring spoeden, nog eens denken aan de dagen van weleer, de dagen van dit jaar, hoe wij geweest zijn en ook hoe gij geweest zijt, opdat we het verliezen voor uw aangezicht en gij het wint. Schenk ons dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Psalm 105, vers 24. Uw harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.